Broeders en zusters, de vorige keer hebben we ons bezig gehouden met een inleiding min of meer tot Matteüs 13. Een inleiding die feitelijk pas begint in vers 10. En die is naar aanleiding van de eerste gelijkenis die wij hier in het Nieuwe Testament tegenkomen. Waarna de discipelen meteen aan de Heer Jezus vragen, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En het antwoord wat erin staat is ongeveer tegenovergesteld aan het antwoord wat wij gewoonlijk op deze vraag horen. Een merkwaardig verschijnsel overigens, maar ik kan het ook niet helpen. Het antwoord blijkt te zijn, omdat het u weliswaar gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. En dat dien slaat uiteraard op hen uit vers 10, de scharen namelijk uit vers 2. Want de gedachte is dat deze gelijkenissen niet dienen om iets te verklaren. Het is zelfs precies het tegenovergestelde. De gedachte is namelijk dat deze gelijkenissen een verklaring nodig hebben. En die wordt dan ook tot op zekere hoogte althans erbij verstrekt. Niet bij alle gelijkenissen uiteraard, maar hier worden enkele toch door de Heer Jezus toegelicht. Overigens niet aan het adres van de scharen, maar aan de discipelen. Want de gedachte is dat de Heer zou spreken tot wat genoemd wordt de scharen, zodanig dat zij niet zouden verstaan, dat ze horende zouden horen, maar niet verstaan, dat zij ziende zouden zien, maar geenszins bemerken, precies zoals het in vers 14 staat. En ik zeg altijd, als het nou echt waar was dat de gelijkenissen, spreken in gelijkenissen, zo'n gebruikelijke Oosterse gewoonte was, dan is het commentaar van de Heer Jezus op de vraag die hem gesteld wordt natuurlijk onzinnig. Daar heb ik geen ander woord voor, spijt me, daar heb ik geen ander woord voor. Dat zou onzinnig zijn, maar het is niet onzinnig. Integendeel, dat spreken in gelijkenissen was blijkbaar niet gebruikelijk. Anders hadden de discipelen niet gevraagd waarom hij dat eigenlijk deed. En in de tweede plaats uit de vraag van de discipelen blijkt inderdaad dat men deze gelijkenissen niet begreep. En toen vroeg men aan de Heer waarom hij het dan deed. Toen zei de Heer, nou dat is ook precies de bedoeling, dat men het niet zou begrijpen. Want de gelijkenissen spreken volgens hetzelfde vers 11 over weliswaar het koninkrijk der hemelen, maar dan toch over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen zouden voor hen gesloten, namelijk verborgen blijven, om de eenvoudige reden dat dit volk als zodanig ongelovig was en ook zou zijn. En het was niet de bedoeling dat juist ongelovigen op de hoogte zou gesteld worden van het werk wat de Heer zou doen op grond van hun ongeloof. Want daar komt het op neer. Dat wil zeggen, als door hun val de zaligheid de heidenen gezonden is, dan is het niet de bedoeling dat die zaligheid ook nog eens een keer uitgelegd wordt aan degenen die gevallen waren. Het zou voor hen verborgen blijven. En dat is in het Oude Testament al aangekondigd. En het wordt hier via deze gelijkenissen geïllustreerd en toegepast. Al is het natuurlijk zo, maar ik meen dat ik dat vorige keer ook heb aangehaald, dat deze profetieën uit het Oude Testament met betrekking tot deze omstandigheid dat de Heer zou spreken, of dat er gesproken zou worden tot dit volk, en dat men het niet zou verstaan, dat deze profetieën feitelijk en definitief vervuld worden veel later, namelijk in de dagen van Paulus en daarmee in onze dagen. Want dat staat nou eenmaal in Handelingen 28. Heb ik het aangehaald vorige keer of niet? Kijk even rond. Dacht het wel. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus dat spreken in gelijkenissen beschouwt als een vervulling of toepassing van een profetie van Jesaja, Jesaja 6, en hij citeert hem uitgebreid, maar het is precies hetzelfde wat de apostel Paulus later doet in Handelingen 28. Hij haalt precies hetzelfde schriftgedeelte aan en zegt dat het in zijn dagen op dat moment in Handelingen 28 vervuld wordt, niet doordat Paulus in gelijkenissen spreekt tot de Joodse leiders in Rome, maar hij doet het in klare taal. Niettemin begrijpen ze er niets van. Dat is waar het om gaat. En hoe het komt dat ze het niet begrijpen, hebben we ook al over gesproken vorige keer, want die inleiding die hou ik natuurlijk niet overnieuw. Maar hoe het komt dat ze het niet begrijpen is duidelijk genoeg. Het woord des koninkrijks viel bij hen niet in goede aarde, of anders gezegd, zij waren geen goede aarde. Hoe je dat maar zeggen wil. En daarmee zijn we meteen bij de verklaring van deze eerste gelijkenis. En in dat verband wijs ik er dan op dat Die zogeheten inleiding, zal ik dan maar zeggen, die toelichting van vers 10 tot en met vers 17, geplaatst is, hier in dit hoofdstuk, tussen de gelijkenis zelf, tot en met vers 12 zal ik maar zeggen, vers 11, en de verklaring van dezezelfde gelijkenis. En dat betekent dus automatisch dat op een of andere wijze die toelichting en met name deze gelijkenis nogal veel met elkaar te maken hebben. En wat er met elkaar te maken heeft is duidelijk genoeg. Wat de Heer namelijk als toelichting geeft is dat men wel zou horen maar niet verstaan. En dat is precies wat in deze gelijkenis ook naar voren gebracht wordt. Want het zaad wordt wel gezaaid, maar er komt maar verbazend weinig van op. En in het algemeen zou men moeten zeggen op grond van deze gelijkenis dat het niet opkwam omdat het niet in goede aarde viel. Een deel wel, maar het meeste niet. En als die gelijkenis dan al wat verklaart, dan moet ik u zeggen, nou die gelijkenis verklaart natuurlijk helemaal niks. Behalve dan, dat heb ik u vorige keer ook gezegd, behalve dan verklaart het dat die zaaier toch wel een merkwaardig soort zaaier is. Want dat het zaad zo hier en daar helemaal niet opkwam, lag natuurlijk dan toch aan de zaaier. Of niet? Want die strooide er tussen de rhododendrons, geloof ik. Wat was het ook weer? Dat was iets anders. Tussen de doornen en de distel, of hoe dat maar heten mag. Of hij strooide het langs de weg. Of op een steenachtige plaats waar het niet veel aarde had en al dat soort dingen meer. Zodat als je met je gezond verstand gewoon zo'n gelijkenis bekijkt, dan kom je alleen maar tot de ontdekking dat de zaaier gek is. Dat is het eigenlijk. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Zo is het nou eenmaal. Maar zo zit het natuurlijk niet in elkaar. De gelijkenis geeft namelijk een beschrijving, maar dat blijkt uit de verklaring van de gelijkenis, geeft namelijk een beschrijving van de situatie zoals die sinds de dagen van de Heere Jezus ontstaan is. En die wordt dan ook toegelicht in vanaf vers 19, waar staat als iemand dat woord des koninkrijks hoort. Dus dan weet je meteen, het zaad is het woord des koninkrijks. En toen zei iemand, dan is het niet voor ons bestemd, want de gemeente heeft met koninkrijk niks te maken. En dan zeg ik weer, de gemeente heeft alles met het koninkrijk te maken, omdat de gemeente nou eenmaal geroepen is als de volksvertegenwoordiging, de ecclesia, de gemeente, van dat koninkrijk. Dus het heeft er erg veel mee te maken. Verder, het woord des koninkrijks is in de eerste plaats het woord met betrekking tot de koning. En het evangelie wat ook vandaag gepredikt zou worden, is niet alleen dat de Heer Jezus leed en stierf en uit de dood opstond, maar in het bijzonder dat God hem uitermate verhoogd heeft en gezet heeft op de allerhoogste troon in de hemel aan zijn rechterhand. En zijn koninkrijk heet dus sindsdien koninkrijk der hemelen of zelfs koninkrijk Gods. Dat is maar waar het om gaat, zodat de prediking van het evangelie vandaag woord is des koninkrijks, dat er daarna toelichting behoeft en dat we zeggen, het is dan een verborgen koninkrijk. Dan zeg ik, nou, dan is het een verborgen koninkrijk, maar had u al eens gehoord van Tsjetsjenië of zoiets? Hoe heet het ook weer? Had u daar wel eens van gehoord? Het kon nog net voordat het, weer verdwijnt. Daar hebben we het een andere keer weer over, want het heeft toch wel een beetje te maken met de vervulling van profetieën, overigens, hoor. Wat daar op dat moment, dit moment gebeurt. Maar ik laat het, zie je zo als je op de kaart kijkt, namelijk. Van Rusland via Tsjetsje, hè? Dank u, zuster. Wil u het even in de microfoon zeggen? Tsjetsjenië. Nou goed, in ieder geval, via die route gaat men vanuit Rusland de Caucasus over. En dat is de richting naar Jeruzalem. Precies, ja. De andere route was die via Afghanistan en daar is het ook nooit helemaal gelukt, tot op heden, nog niet, maar wie weet, hè. En de nog andere route is door de Bosporus via de Middellandse Zee en die is tot nog toe steeds gelukt, hè. Maar goed, maar dat is een ander onderwerp, zuster, ja, daar gaan we niet verder op in. Dat je van een koninkrijk een land nooit gehoord, dat wil toch niks zeggen. Dat is hooguit een gebrek aan onze algemene ontwikkeling, maar verder zegt het niks, hè. Kortom, het gaat wel degelijk over het koninkrijk van degene die volgens hoofdstuk 1 de erfgenaam is van die troon. Dat weet u toch nog, hè? Matthäus 1. Nou goed. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort, zeg maar gewoon voor het gemak het evangelie, en niet verstaat, als iemand dat woord hoort en niet verstaat, dat, zo was het toch met gelijkenissen ook. Men zou horende horen, maar niet verstaan, staat 4 versen eerder of zo, hier in Matthäus 13. Men verstaat het niet. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze, dat is degene voor wie wij bewaard zouden worden volgens Johannes 17, de God deze eeuw. En rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. De boze. Ik geloof dat het de verklaring is van vers 4. Als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogelen kwamen en aten datzelfde op. Dat zijn diezelfde vogelen des hemels die we later tegenkomen in die gelijkenis van het mosterdzaad. Dus daar hebben we het nog wel een keer over. Hè. Maar dat die vogels in het algemeen in de Bijbel onrein zijn, dat is zo omdat ze in het algemeen de uitbeelding zijn van overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Geesten dus. En wat doen de vogels? Ze pikken het zaad weg. Dat is tot vandaag natuurlijk nog steeds zo. Hè. Ik ga er nou maar niet meer uitgebreid op in, maar het is nog steeds zo. Nou. Dus de boze komt en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. En dan vers 20. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd en als verdrukking of vervolging komt, de zon brandt en zo weet je wel. Om des woords wil, die verdrukking. Zo wordt hij terstond geërgerd. Dat wil zeggen, hij komt terstond ten val, is de gedachte. Dat is uiteraard de verklaring van het deel wat viel op steenachtige plaatsen. Dat is vers 5. Waar het niet veel aarde had, niet veel bodem. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan is, zo is het verbrand geworden. Omdat het geen wortel had, is het verdord. Dat is heel eigenaardig, die uitdrukking uit vers 5 nu. Want er staat, het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Dat is een eigenaardig verschijnsel, dat zaad dus kennelijk gemakkelijk opkomt, daar waar het eigenlijk niet volledig tot ontwikkeling kan komen. En in de praktijk is dat zien we dat ook bevestigd. Kijk, als je mensen makkelijk voor je standpunt kunt winnen, dan heeft dat geen enkele waarde, meestal. Om de eenvoudige reden dat een paar uur later iemand anders hen weer wint voor hun standpunt. Als mensen makkelijk over te halen zijn, ja, dat lijkt dan een eenvoudig succes. Maar in de praktijk blijkt dat op de lange termijn niks voor te stellen. Je kunt beter te maken hebben met mensen die maar moeilijk zijn te overtuigen, maar als het één keer gebeurt, zal ik maar zeggen, dan weet je ook dat dat wat waarde heeft en dat ze niet zomaar weer omgepraat worden. En zo is het met de evangelie ook, want dit soort dingen zien we tot vandaag nog steeds. Mensen die geïnteresseerd zijn in het woord van God, op een gegeven moment ineens enthousiast zijn enzovoorts. Maar ik houd in mijn hart vast. Ja, het is natuurlijk niet netjes om meteen dat te zeggen, hè? Maar ik hou het in mijn hart vast, want ik denk altijd, hoe lang zal dat duren? Hè? Als het zo gemakkelijk gaat, dan heb ik er meestal niet al te veel hoop op. Nee, ja. Niet dat ik er geen waarde aan toeken, op voorhand niet. Het gaat niet om vooroordelen, maar achteraf zie je dat vaak. Hè? Dan zie je dat het misgaat en dan denk je, hoe is het zo gekomen? En dan weet je, oh ja, ja, natuurlijk. Dan waai je me zo weer de andere kant op. En in de loop der jaren hebben we dat ook hier wel meegemaakt in de omgeving, zal ik maar zeggen. Zo gebeurt het nou eenmaal. Het is heel bedroevend, maar niettemin gebeurt dat. En dat is wat hier gezegd wordt. En daarna hebben wij de uitspraak van vers 22. En die in de doornen bezaaid is. Deze is degene die het woord hoort. Maar er zijn nog zoveel andere dingen die daar staan, hè? En die daar wortel geschoten hebben. Namelijk doornen, maar u weet waar doornen en distelen een beeld van zijn. Sinds Genesis al van de zonde, de oude mens, de zondige mens enzovoort. U weet wel, de aarde zou doornen en distelen voortbrengen enzovoort. Ja, de wet zit daar meteen aan vast, hoor. Ten eerste beginsel der wereld, zeker wel. Hoewel ik soms denk dat, ik ben er overheen gegaan, maar ik denk soms dat vers 19 in het bijzonder te maken heeft met de wet. Waar staat dat als iemand het woord des koninkrijks hoort en niet verstaat. Maar wie is nou degene die het wel hoort, maar niet verstaat? Nou, volgens de voorgaande versen slaat dat in het bijzonder op het Joodse volk. Toch? Die zouden horen, de horende horen, maar niet verstaan en zien de zien, maar niet bemerken. Dus ik ben geneigd daar de wet achter te zoeken. Maar dat maakt natuurlijk verder niks uit, hè. Voor de algemene strekking van de gelijkenis maakt het verder niks uit. Want waar het om gaat, is dat maar een deel van het gestrooide zaad inderdaad opkomt en vrucht draagt. Ik kom er zo op terug. Maar eerst nog even bij vers 22. Die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld. Dat wil zeggen, dat gaat om al die dingen die rechtstreeks verband houden met het leven in deze oude wereld. Hè? De tegenwoordige boze eeuw, of hoe je dat maar noemen mag. Hè? Al die dingen die wellicht onze aandacht vragen, zoals dat nou eenmaal bij de natuurlijke mens het geval is, die leiden ons af van de dingen waar het werkelijk om gaat. De werkelijk belangrijke dingen. Dat is het woord Gods, uiteraard. De zorgvuldigheid deze wereld, en de verleiding des rijkdoms. Merkwaardigerwijze staat dat er ook bij. De gedachte die daarachter steekt is heel eenvoudig. Via de prediking van het evangelie worden wij immers opgeroepen om ons geloof te stellen in de Heer Jezus Christus, om ons vertrouwen te stellen op Hem, maar daar waar wij gezegend zijn met aardse rijkdom, hebben wij gewoonlijk niet de minste behoefte om ergens anders op te vertrouwen dan op onze centen. Hè? Nou ja, dat is dan achter de komma, maar voor de komma, nou, laat maar zitten, hè. Maar dat is een heel, heel voor de hand liggend verschijnsel. Vorige keer liep ik van de band af in een verhaal over die goede aarde. De gedachte is namelijk dat het evangelie dikwijls niet geen ingang vindt, omdat inderdaad geen sprake is van goede aarde. En het kon wel eens wezen dat waar een mens in zijn leven zijn hoop verliest, waar hij alles kwijtraakt wat hij dacht te hebben, en ik bedoel niet specifiek in materieel opzicht, ik bedoel eigenlijk meer in geestelijk opzicht, met een kleine g bedoel ik dan, hè, waar hij alles kwijtraakt waar hij op vertrouwd had, daar is hij waarschijnlijk het meest ontvankelijk voor het zaad. En kijk maar eens hoe die boeren, ik heb er geen verstand van, maar ik woon minder in de polderen. Ze ploegen die aarde om tot die helemaal zwart ziet. Hè. Niks meer te zien, is helemaal vlak gemaakt enzovoort. Er staat ook absoluut helemaal niks meer op. En dan wordt het ingezaaid. Eerst moet het oude eruit, helemaal weg. Het moet compleet braak liggen. En dan denk je, nou, dat is ook maar braakliggende grond. Dat is het ook. Maar daarin wordt gezaaid. En dat is de beste grond die je dus hebben kan, hè. Ongeveer. Dieper durf ik er niet op in te gaan, want zoveel weet ik daar nou ook weer niet van. Maar dat het aarde toebereid moet worden, dat is meestal het zwaarste werk. Het zaaien is, lijkt mij, voor zover ik het ooit gezien heb, lijkt mij niet zoveel werk, maar het toebereiden van de grond, dat is een moeilijker aangelegenheid. Niettemin, voor zover wij een verantwoordelijkheid hebben als gelovigen, is het niet de aarde of de grond toebereiden, maar gewoon het zaad zaaien. En of het dan opkomt, vrucht draagt, ja, kunnen wij weinig aan doen. Dat ligt aan die aarde waar het invalt. Want dat is waar het feitelijk om gaat. En dan is er nog iets anders wat ik moet zeggen. Dat komt dan naar aanleiding van vers 23. Waar staat, die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en wel degelijk verstaat. Let op dat het begon in vers 19 met het woord horen en niet verstaan. Maar vers 23, degene die het woord hoort en wel degelijk verstaat, en zich eigen maakt dus, en ook, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een 100, de ander 60 en de ander 30 fout. En het eerste wat ik er nu over wil zeggen is dat het in deze gelijkenissen niet omgaat of het woord opkomt, dat wil zeggen of men wedergeboren wordt, zal ik maar zeggen, of men tot geloof komt of niet, dat is niet het verhaal. Als je dat erin zoekt, kom je ogenblikkelijk in de problemen. Want dan lijkt die gelijkenis dingen te leren die elders in de schrift absoluut niet bevestigd worden. Dan lijkt het alsof er staat bijvoorbeeld dat mensen het evangelie aanvaarden, enthousiast en wedergeboren worden en daarna laten ze het weer los. Zodat je dan krijgt de bekende, wat niet bestaat, maar de bekende afval der heiligen, zo van men was behouden, maar men gaat alsnog weer verloren enzovoort. Dat verhaal is dat. En dat is een volstrekt onbijbelse zaak, gewoon omdat dat in expliciete, duidelijke taal van de schrift vermeld staat. Dat kan namelijk niet. Je moet dus de conclusie trekken dat deze gelijkenis daar ook niet over gaat. Dat is ook zo, maar waar gaat die dan wel over? Nou, niet over of het opkomt of niet. Waar het om gaat is dat het vrucht zou brengen, vrucht zou dragen. Want dat is waar het werkelijk om gaat. Het zou vrucht dragen. En dat blijft waar, ook in onze dagen. Het gaat er niet primair om of hij wedergeboren... Ja, natuurlijk, men moet wedergeboren worden. Als het zaad niet opkomt, namelijk kan het überhaupt geen vrucht dragen. Maar het doel van het zaad wat gezaaid wordt, is immers niet alleen dat het opkomt. De bedoeling ervan is dat het vrucht zal dragen. Als het alleen maar opkomt en geen vrucht draagt, dan is het een zinloze aangelegenheid. De bedoeling is inderdaad, ook in onze dagen, van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, dat wij tot geloof komen, tot aanvaarding van het woord God. Maar de bedoeling is dat het woord in ons vrucht zou dragen. De bedoeling is niet slechts dat we wedergeboren zouden worden, de bedoeling is dat we vrucht zouden dragen. Heb ik eens nagevraagd aan Johannes de Doper, die zei tot zijn toehoorders, breng dan vruchten voort der bekering waardig. Dat hebben we waarschijnlijk al gelezen in de eerdere hoofdstukken van Matthäus. Men zou vrucht voortbrengen namelijk. Men zou de Heer dienen. Vrucht voortbrengen voor hem was de gedachte. Vrucht voortbrengen voor degene die nou eenmaal gezaaid heeft. Want dat is waar het om gaat. Het heeft geen enkele zin om ons erin te beroemen dat wij dan toch tot geloof gekomen zijn en dat dat woord dan ontkiemd is en opgegroeid is, zal ik maar zeggen. Waar het om gaat is inderdaad dat vrucht zou worden voortgebracht. Goed, dat is het belangrijkste. Verder is het zo dat natuurlijk de 100, de ander 60 en de ander 30-voud vrucht voortbrengt. Ik vind het altijd aardig, sommigen hebben daar van alles van willen maken, dat er maar drie categorieën zijn of wat dan ook. Maar ik moet u zeggen dat deze uitspraak, dat deze gelijkenis, laat ik het zo zeggen, de gelijkenis als zodanig, wordt nog wel een paar keer herhaald in de schrift. Dat wil zeggen in Marcus en Lucas komt die ook voor. Maar de uitspraak over 160 en 30 fout, die wordt niet herhaald, want die wordt zelfs steeds gewisseld. Namelijk de ene keer staat er 100 en de andere 60 en de andere 30 fout. De andere keer staat het andersom. En de derde keer staat er geloof ik alleen maar die draagt veel vrucht. Zodat het niet iets is van een opklimmende reeks. Dat bedoel ik te zeggen. De gedachte is niet dat, dat u 100-voudig vrucht voortbrengt. En ik wellicht 60. En iemand die hier niet is vanzelfsprekend nog minder. Dat is kennelijk niet de gedachte, want dan zou het een vaste reeks moeten zijn, 30, 60, 100 fout of wat er maar wezen mag. Dat is het niet. Waar het, als u het mij vraagt, om gaat, is om een drievoudige uitwerking van de prediking van dit evangelie, of van dit woord des koninkrijks. Daar is ook een hele eenvoudige reden voor. Bij nader inzien namelijk is het zo dat de prediking van het woord des koninkrijks inderdaad drievoudig vrucht voortbrengt, omdat het op drie bedelingen van toepassing is. In ieder geval de onze namelijk. En dan de volgende na de opname van de gemeente, bedeling van de volheid der tijden, en daarna net zo goed op de 1000 jaren. Dat is maar waar het om gaat. En als u het mij vraagt, ik ben geneigd te zeggen, 30 heeft te maken met Israël, 60 heeft te maken met de gemeente, en 100 heeft te maken met de openbaring van het koninkrijk, de volkeren als zodanig. Het gaat me niet om de details nou, maar het verklaart ook waarom die volgorde niet altijd hetzelfde is. Het is niet een opklimmende reeks van, ik ben nu al gevorderd tot 30 fout en nu maar uitstrekken naar 60 fout en nog doorgaan tot 100 fout. Iets dergelijks is niet helemaal onbijbels, maar ik geloof niet dat het hier in deze gelijkenis naar voren gebracht wordt. Het is een heel eenvoudige achtergrond voor mijn uitspraak over de betekenis van die 30, die 60 en 100. 30 heeft namelijk te maken met belofte. Ik ga het niet dieper bespreken. Maar 30 heeft te maken met belofte. 3 is altijd belofte. Enzovoorts. 60 is het dubbele. En ik moet zeggen, de beloften zijn gedaan nou eenmaal oorspronkelijk aan Israël. 60 is het dubbele daarvan. En dan kom je dus automatisch bij de gemeenterecht die deel heeft gekregen aan de zegeningen van Israël. Maar bovendien een dubbel deel zou ontvangen of heeft ontvangen. Dus zo kom ik bij 60 terecht. En 100 in het algemeen staat voor het ingaan in het koninkrijk als zodanig. U weet wel, de kameel, weet u wel, die door het oog van de naald, door de 100, de kof, de 100, die door het oog van de naald moest. En gemakkelijker kreeg een kameel door een oog van de naald dan dat de rijke ingaat in het koninkrijk, zodat je weer helemaal rond bent. Het gaat om het ingaan in het koninkrijk dan, hè. Maar goed, maar wat maar gezegd wordt, is dat er een verschil is in dat vruchtdragen. Als het maar vrucht draagt, en er wordt met geen woord gerept over dat het beter is, dat die honderdvoudige vrucht beter is dan de zestigvoudige of beter is dan de dertigvoudige. Komt hier niet aan de orde. Dus het heeft ook geen zin om er bij deze gelegenheid op in te gaan. Waar ik op in moet gaan, is gewoon de algemene gedachte dat dat woord, het evangelie, nou eenmaal overal gezaaid wordt en overal gepredikt wordt. En of het vrucht draagt, of het opkomt en vrucht draagt, is niet zozeer afhankelijk van of de zaaier zijn werk wel goed doet. Ik denk zelfs dat het er heel weinig mee te maken heeft. Het heeft te maken met waar het zaad terechtkomt. En dan zegt u weer, ja, daar heeft de zaaier invloed op, dat weet ik wel. Maar in deze gelijkenis heeft de zaaier er geen invloed op. Hij strooit het overal en of het opkomt is afhankelijk van waar het valt. En ja, wat moet je er verder van zeggen? Dat betekent dat als de twee mensen het evangelie horen, de een inderdaad tot geloof komt en zelfs tot vrucht dragen, en de ander komt misschien zelfs helemaal niet tot geloof. Dat is nou eenmaal zo. Het verschil zit hem in wat er al in het hart was. Of het goede toebereide aarde is. En daarna ben ik nog geneigd zelfs te zeggen dat je aarde nou ook kunt lezen als land. Dat kan nou eenmaal. En ik ben zelfs geneigd te denken dat dat hier ook een belangrijke rol speelt. Dat in sommige landen, en ik bedoel uiteraard onder sommige volkeren, nauwelijks of helemaal geen vrucht voortgebracht wordt op de prediking van het evangelie. En bij andere volkeren juist weer wel. Dat verschil bestaat nou eenmaal. En als u dat vreemd vindt, dan zeg ik nou, wat vindt u dan van de prediking onder het Joodse volk? In het algemeen weinig vrucht. En daar tegenover stond al sinds 12 hoofdstukken Efraïm. Dus wat denk je dan van de prediking onder Efraïm? En daar droeg het juist wel vrucht namelijk. Het was nog familie ook. Maar bij de een is wat anders al in het hart dan bij de ander. En dat maakt het verschil uit. Zo is het nou eenmaal. Vandaar dat de prediker zegt, om maar eens een dwarsstraat te noemen. De prediker zegt, gedenk uw schepper in uw jongelingsdagen, geloof ik. Bij jaren word je meteen al zo oud, denk ik dan. Hè? Maar gedenk uw schepper in uw jongelingsdagen, eer dat de kwade dagen komen enzovoorts. Eer dat er al zoveel in dat hart zit, dat dat evangelie daar geen plaats meer vindt. Dat is het belang van kinderevangelisatie. Ik zou niet weten hoe je het doen moet, maar er zijn anderen voor die u dat kunnen uitleggen. Maar dat het nuttig is, zeer beslist, ja. Ongetwijfeld, dat zijn nog open harten, daar kan het nog in, dat is goede bodem. Goed, er groeien nog niet al te veel doornen en distelen. Niet al te veel zorgvuldigheden deze wereld. En bepaalt ook weinig verleiding des rijkdoms, denk ik dan altijd maar. Hè? Maar dat zijn zo van die dingen. Nou goed, ik geloof dat ik over deze gelijkenis niets meer hoef te zeggen. Er komt er trouwens één meteen achteraan die daar rechtstreeks mee van doen heeft. Dat is de gelijkenis van Tonkruid. Vanaf vers 24... Waar staat, een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. Dit keer niet langs de weg of tussen de doornen, maar gewoon zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voor, leuk hè, dan weet je niet of het kruid of onkruid is, hè. Maar goed, toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem, Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide, nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd des oogsters zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Eigenlijk horen deze twee gelijkenissen natuurlijk in elkaar geschoven te zitten, hè? Want zo is dat gewoon, hè? Alleen het wordt hier apart vermeld. Het ene probleem is dat van het goede zaad wat gezaaid wordt, maar het hangt er maar vanaf waar het terechtkomt, of het wat voortbrengt of niet. De andere gedachte is dat niet alleen het goede zaad gezaaid wordt, maar ook het slechte zaad, het onkruid. En wat u in de vertaling niet kunt zien, is dat het begrip voor wat hier vertaald is met onkruid, in werkelijkheid is wat men noemt wilde tarwe. Komt alleen voor in kruiselpuzzels. Ja, oot of aad met dubbel O of dubbel A. Of zelfs met OA ben ik al van tegengekomen. Maar alleen in kruiselpuzzels. Gelukkig maar, hè. Maar goed. Wilde tarwe, dat wil zeggen, het lijkt op tarwe, maar draagt geen vrucht. Het komt wel op, maar brengt geen tarwe voor. Dat is eigenlijk wat het is. Zizanion, als u dat is Grieks, een beetje veel. Wilde tarwe. Het lijkt dus op elkaar. En wat het verschil is, dat wordt pas gezien, is de gedachte in de tijd van de oogst. Dat is ook waarom de heer van die akker, een mens, hoe die maar heet, zegt dat men niet het onkruid zou vergaderen. Want staat er, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Het meest voor de hand liggende is dat dat zou gebeuren omdat het spul ook inderdaad op elkaar lijkt. En het aardige, nee, het is niet aardig, maar het merkwaardige dus, is dat vandaag hoor je dat zelfs propageren, nietwaar? Want even kijken wat het onkruid is. Iets wat lijkt op het evangelie uiteraard. Dus moet het wel een woord zijn wat geacht wordt van een of andere god vandaan te komen. Toch? En merkwaardigerwijze wordt men in onze dagen ineens monotheïstisch. Zo monotheïstisch dat men denkt dat de God van de christenen dezelfde is als die der Joden. Is hij dat dan niet? In de praktijk niet, daar heb ik het over. Daar is wat verwarring over. En er zijn er zelfs, ik ken zelfs christenen, zelfs gewoon wedergeboren mensen, die menen dat de God der Mohammedanen uiteindelijk de God van de Bijbel is. Want volgens de Mohammedanen is hun God de God van Abraham, Isaac en Jacob, dus moet het dezelfde God zijn. Dat is al een heel ingewikkelde constructie hoor, die ik nou bedacht heb, deze. Hè? Want de meest eenvoudige is gewoon, het is eigenlijk het Allah of El in het Hebreeuws, het is toch hetzelfde woord. Ja, maar daarom hoeft men nog niet precies hetzelfde eronder te verstaan. Maar men zegt, het is toch dezelfde God. Nou ja, goed, ik zal u verder niet vermoeien met wat ik de laatste dagen allemaal weer daarover gehoord heb. Hè? Of kijk u nooit een opera Winfrey? Nou goed, kan we verder. Kan ik nog net zien als ik thuis kom, hè? Over dat je moet bidden, er komen de zaadjes op, hè? Dat weet u, heb je dat niet gezien? Gelukkig maar. Maar dan denk je, nou, toch mooie propaganda voor het bidden. Nou hebben ze toch bewezen dat het werkt. Maar als je daarna goed oplet, dan merk je dat die God naar wie men gebeden heeft, dat het niet helemaal zeker is wie dat is. Of dat het duivel is, of iemand anders. Nou goed, want zo zit het nou eenmaal. Waar het maar om gaat, is dus dat er heel wat woord, godsdienst, religie verspreid wordt, via het woord uiteraard, dat kan nou helemaal niet anders, die lijkt op het evangelie, maar in werkelijkheid is het totaal wat anders. En dat zal op den duur ook inderdaad wel blijken. Dat is maar waar het om gaat. Dus ik moet u zeggen, in de meeste gevallen waarover christendom gesproken wordt, geneer ik me kapot dat ik mezelf een christen noem. Maar ik blijf het toch maar zo noemen, want het is bijbels. Hè? Wij zijn christenen. Maar als je ziet wie er allemaal zich christen noemt, dan zou je toch inderdaad doodschamen. Niet waar? Hè? Nee, ik durf geen voorbeelden te geven. Dat doen we dus ook niet. Maar dan lijkt het op elkaar. In werkelijkheid ligt het mijlenver uit elkaar. In het algemeen trouwens verstaat men onder het christendom gewoon de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is over de bank genomen, over de hele wereld genomen, is dat het idee. Nou, wat dat met christendom te maken heeft, ik betwijfel dat, hè? Toch? Nou goed, daar gaat het niet over. Maar dan even heel concreet. Het moet duidelijk zijn dat in ieder geval, een mooi voorbeeld van het onkruid, dat in ieder geval het Mohammedanisme is uitgevonden om een alternatief te bieden voor het christendom. Dat is het hele verhaal. Ja, wie het uitgevonden heeft, hoe heet die hier? Een vijand in vers 25. Zal wel de boze zijn uit vers 19. En als men een verhaal vertelt over een Mohammed, nou heten ze allemaal Mohammed, die jongens, de meeste namelijk, of een variant, dus, dan zal dat wel historisch wezen. En als die een of andere geestverschijning gezien heeft, dan zal dat ook wel waar zijn. Daar heb ik niet, geen reden om aan te twijfelen. Ik zeg niet dat het zo is, hoor. Dat heb je nou niet van mij gehoord. Maar als men erop staat dat het zo was, dat het historisch is, zeg ik, ja, dat zal best, dat geloof ik ook wel. Hè? Maar het was geen engel gods in elk geval. En wat het dan wel was, is dus volstrekt onbelangrijk, was een vijand. En of het dan een demon was, of een gevallen engel, of misschien de duivel zelf, is mij om het even. Ik vond het net een goede uitdrukking. Ja, dat maakt dus helemaal niets uit, maar dat het historisch kan zijn, dat geloof ik wel. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat hij bedacht heeft dat volgens de mens in het algemeen het christendom is voortgekomen uit het jodendom. Dus we doen de tegenstander, die maakt nog een variant op het jodendom, wat het Mohammedanisme vindt ook zo'n wortels feitelijk in het jodendom, namelijk in het Oude Testament. En dus zijn Abraham, Isaac en Jacob heiligen, en niet te vergeten Aaron, heiligen ook in de gedachte van, in het Mohammedanisme, laat ik het zo zeggen. Dat is het idee. En dat zijn ze voor Joden ook, en dat zijn ze voor Christen ook, zodat we nou meteen zitten met de vraag, wie van de drie? En wat men nou onder andere in Jeruzalem en omgeving aan het overleggen is, is gewoon dat uiteindelijk toch allemaal voortkomt van dezelfde God. Dus men kan net zo goed een verbond sluiten met betrekking tot de heilige plaats. Alleen in die heilige plaats dus, dan zal men straks die gruwel der verwoesting oprichten. Maar dat weten zij nog niet. Nog niet allemaal tenminste. Maar goed, dat doet er ook verder niet toe. Maar men zegt, het heeft zoveel met elkaar verband, dat het moet tot één te maken zijn. En als iedereen allemaal voldoende water bij de wijn doet, dan komt het wel goed. En zo gaat dat natuurlijk ook. Hè. En dan noem ik nog maar iets eenvoudigs als het Mohammedanisme. Ik geloof dat het uitgevonden is door de duivel zelf om mensen in verwarring te brengen en een alternatief te bieden voor het christendom. Dat is met vrij veel succes gebeurd. In ieder geval in Zuid-Europa in de tijd. Het is maar goed dat we Karel de... U was het, Karel Martel was het, geloof ik, hè? Je hebt toch ook lagere school, of niet? Ik heb het over die Karel... We zeiden allemaal Karel, maar een van die jongens die dan de Mooren, weet je wel, de Mooren tegenhield bij... Wat was het ook weer? Bij Poitiers of zoiets? Tours. Tours en Poitiers. Wanneer was het? Weet je de datum ook nog, Henk? Nee, veel eerder. Maar goed, je vindt er in ieder geval in Zuid-Europa nog wel degelijk de sporen van het Mohammedanisme. Van de Mooren, zeggen we dan. Want ze kwamen via Afrika, Noord-Afrika, kwamen ze Europa binnen. Maar ze zijn aardig tegengehouden in Spanje, een deel in Italië en een ander deel ongeveer in Oostenrijk. Daar komt het op neer. De restanten daarvan die kun je gewoon nog aanschouwen tot vandaag. Maar in Noordwest-Europa kwamen ze dan toch niet. Hoe zou dat nou komen, denk je dan, hè? Toch? Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar het bleek een goed alternatief te zijn, want heel wat christenen zijn erdoor in verwarring geraakt tot in onze dagen. Tot mijn verbijstering rijk vandaag er al meer, dan zie ik, islamitische basisschool. Twee straten verder, laat me zitten. Met andere woorden, toen werden ze bevochten en nu haalt Pronk ze binnen. Nu dat het me wat uitmaakt, wij gaan toch weg, dus er is straks ruimte genoeg. Hè? Toch of niet? Nee, daar maak ik me heus geen zorgen over. Maar waar het maar om gaat, is die verwarring. Hè? En dan noem ik zoiets eenvoudig als het Mohammedanisme, maar zo ken ik er nog een paar. Zal ik iets anders noemen? Wat denk je van Mormonisme? Dat is net zo'n verhaal namelijk. Deze keer komt het dan uit Amerika, maar vooruit dan maar weer. Hè. Ook een verschijning van een engel aan, hoe heette die man? Smit. Als iemand Smit heet, denk ik altijd weer geen valse naam opgeven. Maar goed. Jozef heette die ook nog. Merkwaardig, hè? Toch? Dat was Jozef Smit, toch? Of, ik lees dat niet alle dagen meer, maar... hè. Maar en die heeft dan openbaring gekregen van Gods wegen van een engel... van ene mormon, geloof ik trouwens. En gouden platen, dat is nooit weg. Ja, die zijn wel weg. Als ze er geweest zijn... Natuurlijk zijn die weg. Als ze er geweest zijn, hebben ze die dingen om laten smelten. Wat dacht je dan? Maar goed, laat maar zitten. Een verhaal over gouden platen. Een openbaring van Gods wegen. En soms denk je, dat kan historisch best allemaal zo geweest zijn. Maar het was niet een engel des Heren in elk geval. Dat is maar waar het om gaat. En het brengt verwarring. Nou goed. Nee, laat ik er maar niks meer van zeggen. Ik wil er ook niet echt een spot mee drijven. Dat is niet de bedoeling, maar ja, het is zo'n doorzichtige truc. Het is gewoon de bekende tarwe. Moeilijker wordt het met dingen die dichter in de buurt zijn. Bijvoorbeeld Rooms-Katholicisme. Omdat dat voortgekomen is uit één rechte lijn vanaf de, laten we zeggen, de dagen van Handelingen. Nou ja, één rechte lijn, één kromme lijn. Dat is het probleem eigenlijk. En dan valt het niet meer op. Dan zeg maar, het is één lijn. Ja, ja. Dat wel, maar daar is de verwarring zo langzamerhand erin gekomen, zal ik maar zeggen. En het is zelfs nauwelijks aan te geven waar het dan fout ging. Je kunt aangeven bepaalde belangrijke punten waar het fout ging in de geschiedenis, met jaartal en alles. Maar in het algemeen ging dat toch vrij soepeltjes, zal ik maar zeggen. En dat is nog het moeilijkste. Want dan gebeurt het minder opvallend. Maar zo is het tot in onze dagen. En wat tegenwoordig ook in de zogenaamde evangelische wereld aan evangelie verkondigd wordt, is die reinste onkruid. Men had net zo goed distel en doornen kunnen zaaien. Want het verschil met een evangelie is dikwijls zo groot, dat je net zo goed meteen kunt zeggen, het is allemaal zorgvuldigheid deze wereld en verleiding des rijkdoms, zoals dat, enzovoorts, hè. Maar goed, daar zullen we het nou verder ook maar niet over hebben. Waar het om gaat is dat van onze kant, ook van onze kant, het verschil soms niet duidelijk te merken is. Maar dat geeft ook niet. Het verschil hoeft niet gemaakt te worden. Die, zal maar zeggen, dingen als die vervolgingen die wij in ieder geval in Nederland gekend hebben, in elk geval sinds de dagen van de kerkhervorming, en daarna is het eigenlijk nooit opgehouden, want veel wil ik daar ook niet van zeggen. Want binnen het protestantisme is dat natuurlijk ook gebeurd. En binnen het Rooms-Katholicisme trouwens ook. Dus het maakt weinig uit. Maar al die vervolgingen wederzijds van mensen die dachten dat ze onkruid zouden moeten uitroeien enzovoorts. Dat is allemaal volstrekt overbodig en bovendien onbijbels. Wij zouden ons als gelovigen daar inderdaad niet mee bezighouden. Waar we ons wel mee bezig zouden houden is met vruchtdragen. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar dan zijn wij de tarwe, maar wie zijn dan die dienstknechten die dan zeggen, zullen wij het weghalen of niet? Nou, dat is ook makkelijk genoeg. Dat zijn engelen. En de Heer zegt, nee, dat gebeurt niet. Want die dingen zijn zo met elkaar verstrengeld. En zelfs zijn die dingen dikwijls verstrengeld in ons eigen hart. Dat wij het onderscheid niet weten tussen... het goede zaad, het werk van de Heer in ons, of het werk wat de tegenstander in ons doet. En het komt heus voor dat oprechte gelovigen van het ene moment op het andere ineens de tegenstander dienen. En daarna komt het ook voor dat men ineens weer terugslaat. Dat gebeurt ook. Omdat men het niet aan elkaar kan houden. Nee, dat is niet best natuurlijk, dat is zelfs erg gevaarlijk, maar niettemin, die dingen gebeuren wel. Wij zouden dus niet dat onderscheid maken, dat is onze taak ook niet. Waarom niet? Omdat de Heer dat niet tot zijn taak rekent. Dat wil zeggen, in het algemeen groeit onkruid en tarwe tezamen op. En onze verantwoordelijkheid is niet onderscheid te maken tussen tarwe en onkruid. Onze verantwoordelijkheid is hooguit die van vruchtdragen. Dan moet ik er meteen achteraan zeggen wat ik er het liefst achteraan zeg. Namelijk, als het goed is, hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Dat gebeurt vanzelf. Even los van de gelijkenis dan. Waar wij ons voeden met het woord Gods. en ik bedoel echt voelde, tot ons nemen, ons eigen maken, niet alleen lezen, niet alleen horen, maar ook verstaan, zal ik maar zeggen. Dan zal het automatisch tot gevolg hebben dat wij vrucht dragen. Dat wij geestelijk groeien en het leidt vanzelf tot het voortbrengen van vrucht. Daar hoef je zelfs helemaal geen zorgen over te maken. De enige zorg is of je het woord wel tot je neemt. En dan bedoel ik niet of je netjes bijbelstudie doet, want er zijn er zoveel die dat doen, hier een paar kilometer verderop, zal ik maar zeggen. Hè? Daar hoef je niet eens wedergeboren, in Kampen, daar hoef je niet eens wedergeboren, het woord zegt het al, zuster, ja, daar hoef je niet eens wedergeboren voor te zijn om dat te doen, hè? Bijbelstudie. Ik bedoel, dat zegt niks, dat deden die schriftgeleerde fariseeën ook, maar het ging om verstaan en zich eigen maken. Werkelijk eten, dat wil zeggen tot zich nemen. He? Niet alleen door de handen laten gaan of door het hoofd laten gaan, maar in het hart opnemen, zal ik maar zeggen. Dat is waar het om gaat. En dan zal dat ongetwijfeld tot vruchtdragen leiden. Maar dit soort vervolging, dit soort scheidingen maken, dat zouden wij inderdaad niet doen, is de gedachte. Wij zouden niet andersdenkenden vervolgen, of hoe dat maar heten mag. Integendeel, wij zouden zelf standvastig blijven. En wat staat er dan? Er staat gewoon in vers 30, want daar gaat het uiteindelijk om. Laat ze beide tezamen opgroeien tot de oogst. En in de tijd des oogstens zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dat onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Dat heeft sommigen voor grote problemen gesteld, want die zeggen, hoe kan dat nou? Er staat vergadert eerst dat onkruid. En wij dachten dat eerst de opname van de gemeente zou plaatsvinden. Dan heb je weer zoiets. Toch is het helemaal niet moeilijk hoor. Want men is even wat kwijtgeraakt. Het gaat om de oogst. En van de oogst staat namelijk in vers 39. Want we vinden hier een hele verklaring, hè, vanaf vers 36. Maar in vers 39 staat, de vijand die hetzelfde gezaaid heeft is de duivel. Dan weet je dat. Zeg het maar tegen Jozef Smith. Maar goed. De vijand die hetzelfde gezaaid heeft is de duivel, de dooreenwerper. De naam is hier precies op zijn plek, hè? Niet de Satan, niet de vijand, maar gewoon de duivel, de diabolos, de dooreenwerper. Dat is wat hij doet, hè? Onkruid zaaien tussen de tarmen. En de oogst is de voleinding der aion, der wereld, zeg maar eeuw, want dat... Dat is makkelijker om het uit elkaar te houden. De oogst is de voleinding der eeuw. En de maaiers zijn de engelen. Staat er allemaal, de engelen dus. Hè? De maaiers zijn de engelen. Maar het waren die lui die als dienstknechten beschreven worden in vers 28. De dienstknechten zeiden, wat wilt gij? En toen werd gezegd, laat ze tezamen opwassen. En ik zal tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dat onkruid. Zo, de maaiers zijn de engelen, die zouden dat verschil moeten maken, dat wordt dus gemaakt vanuit de hemel zelf. Maar ik moet u zeggen dat de voleinding der eeuw nou niet helemaal overeenkomt met de tijd van de opname van de gemeente, want dat is helemaal niet zo. Integendeel, voor zover de gemeente, de opname van de gemeente iets te maken heeft met de oogst, is dat zo, omdat de opname van de gemeente beschouwd wordt als de eerste vrucht van de oogst. De eerstelingen des oogstes, of hoe dat maar heten mag. En dat is nog niet de oogst als zodanig. Dat wil zeggen, de opname van de gemeente maakt onderdeel van de oogst uit, maar daarom is het nog niet de oogst. Heb je dat? Want de oogst komt pas daarna. Want de opstanding van Christus en de opstanding, dan wel opname van de gemeente, worden allebei beschouwd als eerste vrucht van de oogst. Eerst de eerstelingen garf, namelijk Christus, daarna de eerstelingen broden van de eerste vruchten van de oogst. Op Pinksterfeest zal ik maar zeggen, en daarna is pas de oogst. Zodat normaal gesproken, volgens de letter van wat hier staat, gaat het niet om de opname van de gemeente. Die wordt zelfs totaal buiten beschouwing gelaten. Het is ook maar het eerste begin van de oogst. Want waar het om gaat is wat er zal gebeuren daarna. En dan is het inderdaad zo dat eerst het onkruid verzameld wordt. Ja, dat is nou moeilijk uit te leggen, anders kom ik helemaal in de eschatologie terecht, heet dat, hè. De leer de laatste dingen. Maar waar het om gaat is dat in de toekomst inderdaad, als dat koninkrijk openbaar wordt, de 1000 jaren aan moeten vangen en hoe dat maar heten mag, de heerschappij van Christus op aarde gevestigd wordt, dan resulteert dat erin dat de Heer alle ongelovigen, alle niet wedergeboren mensen van de aarde zal wegnemen. Niet naar de hemel, maar precies de andere kant op. En dus naar het dodenrijk. En dat is wat we later tegenkomen, uitgebreid zelfs, mag ik wel zeggen, in Matthäus 24. Ik weet het nog precies. 24 geloof ik nog. Ja. Vanaf vers 37... Waar staat Matthäus 24, vers 37? En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed. Heb je dat? De dagen van Noach zijn dus de dagen voor de zondvloed en voor het oordeel. Toch? Gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. Wat een heel mooie eufemistische beschrijving is van wat er werkelijk gebeurde. Maar dat terzijde. Tot de dag toe in welke Noach in de ark ging en bekende het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En de toekomst betekent gewoon aanwezigheid, hè? Dat weet u toch, hè? Toekomst, parousia, presentie, aanwezigheid. Het gaat namelijk niet over de dagen waarin wij leven, maar het gaat over de dagen zelfs van na de opname van de gemeente. Die periode van 40 jaar, die zal uitlopen op een oordeel over de levende mensheid, waarbij het ongelovig deel van de levende mensheid van de aarde zal worden weggenomen, eenvoudig omdat er voor ongelovigen vanaf dat moment op aarde geen plaats meer is, omdat het koninkrijk van Christus op aarde zou openbaar worden. En als men niet wedergeboren wordt, Nicodemus, dan gaat men het koninkrijk niet binnen. En aangezien het koninkrijk bij die gelegenheid niet alleen gevestigd is in de hemel, maar ook op aarde, is er nog in de hemel, nog op de aarde plaats voor deze mensen en dus worden ze gedood. Populair gezegd. Maar in ieder geval, ze verdwijnen in het oordeel, is de gedachte. Er staat hier ook, en dat ik het opzoek is gewoon om even te wijzen op de vertaling, want in de vertaling raakt het zoek, hè? Ongeveer. Er staat namelijk, vers 39, zij bekenden het niet, dat wil zeggen, ze kwamen niet tot geloof, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal weggenomen, niet niks aangenomen, gewoon genomen, weggenomen. Het is zelfs het normale woord voor arresteren. Zegt ook niet veel. Maar het is wel illustratief, dat het woord heel goed een negatieve betekenis kan hebben. En het heeft hier een negatieve betekenis. De een zal genomen worden, zelfs gevangen genomen dus, dat is wat het betekent eventueel. En de ander zal verlaten worden. En als ik het heel kort zeg, wat men hier vertaalt met verlaten, wordt bijna overal vertaald met vergeven. Vergeven. Vergeef ons onze zonden. Dus dat woord, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het woord betekent niet verlaten, het betekent gewoon laten. Niks aan doen, negeren. Laten voor wat het is. Geen verandering aanbrengen. Dat is wat vergeven is. Dat is heel genadig. Mensen schijnen wel te willen vergeven, maar ze willen je alleen vergeven als je eerst naar ze toe gaat en je zonde beleidt. En zegt wat je verkeerd gedaan hebt en dat je het niet weer zult doen. En dan moet je er flink bij huilen en dan willen ze je vergeven. Nou is er niks verkeerd om dat te doen wat ik nu zei, al klonk het misschien niet zo, maar zo bedoel ik het nou ook weer niet. Maar het punt is, dat is niet vergeven, dat is niet vergeven, dat is je recht halen. Dat is je recht zoeken. Je loopt het risico dat als je iemand vraagt van, sorry, maar wil je me vergeven, dat die ander dan zegt, heb ik toch gelijk gehad, nou is die schuld bekend, eindelijk. Hè? Zo gaat dat, dat is historisch, maar vooruit, laat ik het maar niet verder vertellen, want het doet ook nergens toe. He, maar zo gaat het. Maar vergeven is niet schuldbekentenis eisen. Vergeven is laten, met rust laten. Dat is wat het woord betekent. En wat hier gebeurt, wel, als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal gearresteerd worden en de ander wordt vergeven. Nou heb ik het wat erg een bepaalde richting op vertaald, maar dat is waar het over gaat, toch? Het is een volstrekt correcte vertaling overigens, als ik het zo zeg. De een wordt gearresteerd en de ander wordt vergeven. Of gewoon gelaten. En dan vraag ik altijd, nou, als iemand op de akker is, wat deed hij ook weer? Staat er niet bij. De een is op de akker en hij wordt gelaten. Waar is hij dan vervolgens? Op de akker. En toen gaan we weer terug, gingen we terug naar Matteüs 13. De akker is de wereld. Staat daar. Dus dat is makkelijk genoeg. Hij blijft waar hij is. En aangezien het koninkrijk komt bij die gelegenheid, betekent het dus dat hij het koninkrijk binnengaat. Wie werd er weggenomen in de dagen van Noach? Daar gaat het hier over, de dagen van Noach. Wie werd er weggenomen? De ongelovigen, de goddelozen. De wereld der goddelozen, maar de hele goddeloze mensheid dus, staat er. En wie werd gelaten? Noach en de weinigen, zijn weinigen. Dat is 8 zielen. Want die werden gelaten, want na een jaar of zo, en 5 dagen overigens, maar na een jaar vind je ze weer netjes terug op de aarde. En ze bleven dus waar ze waren. Toch? En zo eenvoudig is dat, zo gaat het in de toekomst ook. Wat er gebeuren zal, is namelijk dat het onkruid zal worden weggenomen. Het was wel kruid, en het leek misschien wat op geloof of op christendom, maar het was het domweg niet. Want dat is wat natuurlijk Matteüs 13 er feitelijk van zegt. Hè? En dat is de oogst. En dan sla ik het wel weg, Matteüs 24. Maar u weet toch ook dat daarna in Matteüs 24 en 25 meteen ook enige gelijkenissen volgen? Precies zo, over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen dus. En de laatste daarvan eindigt ook met, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Uitdrukking die we nauwelijks ergens anders tegenkomen dan in Matteüs 13. En daarna, dat is Matteüs 25 inmiddels, vers 30. Dat is het einde van de gelijkenis van de talenten, daar ga ik nou niet verder op in. En daarna krijg je Matteüs 25 vanaf vers 31, waar hetzelfde verhaal nog een keer staat, het verhaal van 24 vanaf vers 36. Want in 24 vers, vanaf vers 36 wordt een vergelijking gemaakt. Het is niet helemaal hetzelfde als een gelijkenis. Maar wordt een vergelijking gemaakt tussen de dagen van de wederkomst van Christus en de dagen van Noach. Maar in Matteüs 25 vanaf vers 31 vinden we min of meer klare taal. Nou, wel met veel beeldspraak. Maar min of meer klare taal. Waar gezegd wordt dat de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. U weet toch wie dat zijn? Dat weet ik toch, hè? Dat zijn wij dus, hè? Ja. Dus als er staat de maaiers zijn de engelen, heb ik de kans nog groter dat wij dat zijn. Maar goed. Toch? Nou goed. Daar gaat het nou verder niet om. De Zoon des Mensen zal komen in heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon, zijn er heerlijkheid, dan pas. Dat is niet bij zijn verschijning op de Olijfberg, maar 33 jaar later pas, hè? En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Dat wil zeggen, ze zullen zich onderwerpen aan de koning. En hij zal ze van elkaar scheiden gelijk de herder. De koning is immers de herder, de hele Bijbel door al. Gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten. Schapen worden namelijk geacht volgzaam te zijn. En bokken worden geacht hoogmoedig te zijn. Hè? De bok op de haverkist, broeder. Ja, of waarop dan ook.
Wat zeg ik nou,
moeder? Nee, wat zei ik? Nee, bokken zijn hoogmoedig. Sorry. De bokken zijn hoogmoedig. Dat betekent niet zeer moedig. Hoogzwanger, dat is weer wat anders, hè. Maar. Nee, nee. Nee, dat is waar. Nou goed. Maar wat bokken doen, is de hoge plek zoeken. Dat is waar het om gaat. klimmen, overal opzoeken, overal het hoogste punt. En bovendien het woord voor bok in het Hebreeuws betekent zoveel als kracht. Het is niet voor niks dat Satan sinds duizenden jaren uitgebeeld wordt als één bok. De bok Baphomet. Nee? Ik zeg, moet jij weten, maar dat is niet waar natuurlijk. Met zijn bokspoot, hè? En zo? Nee? Met de Kabbala, ja, zeker wel. De Joodse traditie. Maar u wordt het niet geacht dat te weten, want dat mag je niet lezen, dat is occult. Dus dan weet je dat wel. Dat is zo. Nou goed, laat maar zitten. Maar de bokken tot zijn linkerhand, en dat is heel verkeerd, hè? Link betekent immers verkeerd, hè? En als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijn vaders beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de nederwerping der wereld, enzovoort. En tot de bokken, wat de bokken betreft, die worden inderdaad buiten geworpen. Even kijken. Dat staat eigenlijk pas in vers 46. Hè. Deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. En dat is wat gebeurt bij de wederkomst van Christus. Denk niet dat het op één dag gebeurt. Denk niet dat het daarover gaat. Alles wat hier staat. Maar het eindresultaat is in ieder geval wel dat ongelovigen worden weggenomen van de aarde. Eenvoudig omdat daar dat koninkrijk openbaar wordt. En aangezien de verborgenheden van het koninkrijk der hemel in het algemeen zich uitstrekken tot en met de volgende bedeling, tot en met de volgende bedeling, of zoals Openbaring 10 zegt, tot aan de zevende bazuin uit de reeks van zeven die daar genoemd wordt. Aangezien dus die verborgenheid voortduurt tot het begin van de duizend jaren binnen van Satan, betekent dat pas bij die gelegenheid en in laatste instantie de ongelovigen van de aarde worden weggenomen, zodat men een hele generatie lang vanaf de opname van de gemeente, 40 jaar in elk geval, de gelegenheid heeft om zich te bekeren op de prediking van twee, dan wel 144.000 getuigen. Nou, dat is waar Matthäus 13 in de eerste plaats over spreekt. Niet meteen gemeentelijke waarheid, al is het natuurlijk zo dat de gelovigen van vandaag kunnen beschreven worden als tarwe en die zal worden gebracht in de schuur, wat een wat merkwaardig woord is ter aanduiding van het koninkrijk uiteraard, maar dat is het wel, hè. Tarwe wordt verzameld in de schuur, vooruit de maar. Dat geldt voor de gemeente net zo goed. Maar als we dingen als we de details achterwege laten, van eerst de opname van de gemeente, dan het oordeel over een goddeloze mensheid enzovoorts. Als we die details achterwege laten, het is een heel eenvoudig verhaal. Dat betekent dus dat al die tijd waarin het koninkrijk verborgen is, van allerlei onkruid ook gezaaid wordt door de tegenstander, van alles wat op christendom moet lijken. Dus wij zijn in ieder geval gewaarschuwd. Maar de heer vindt het niet nodig om voor de dagen van de oogst daar werkelijk wat aan te doen. En dus blijft het zo. Niet de bestrijding van het onkruid gaat het om. Waar het eventueel wel om gaat is dat de Heer zal zorgen dat zijn tarwe ook inderdaad opkomt en vrucht draagt. Dat is waar. Maar daar ging het nou niet om. Het ging erom wat met die tegenstanders gedaan zou worden. En het antwoord is niks. Dat komt pas in de toekomst. En dat is meteen een prachtige uitbeelding van heel onze bedeling van bijna 2000 jaar lang. De bedeling der genade Gods. En het onkruid mag rustig groeien. Want ja, het gaat over mensen. Van mensen mag je, kan je zeggen dat ze altijd de gelegenheid hebben om alsnog tot geloof te komen. Het gebeurt niet zoveel, maar goed. Maar niettemin, die gelegenheid is dat. Het is de dag der zaligheid, de dag der genade, of hoe het maar heten mag. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Eigenlijk dus gewoon een voorzegging van de tegenwoordige bedeling der genade, waarin God op geen enkele wijze een oordeel brengt over de mens of over de mensen. Goed. Daar laten we het bij, want we gaan eerst pauzeren. We waren bij de gelijkenis van het onkruid, waarvan ik nou eerst de verklaring doorneem vanaf vers 36, is dat? Matthäus 13 vanaf vers 36. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. Het betekent in elk geval dat ook deze verklaring niet gegeven wordt aan het publiek, maar alleen aan de discipelen zelf, die immers wel aan wie het gegeven was om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. In de tweede plaats De Heer ging niet naar hen om de gelijkenis uit te leggen, maar zij kwamen tot hem. En dat is nog zo. Dat wil zeggen, waar wij tot de Heer gaan en waar wij tot hem komen in zijn huis. En ik denk niet dat ik dat nog hoef uit te leggen wat daaronder verstaan moet worden. Daar zal hij ons inderdaad deze verborgene dingen bekendmaken. En zo staat het natuurlijk bijna letterlijk in de brieven. Dat is ook wat hier gebeurt. Zijn discipelen kwamen tot hem zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. Dan vers 37. En hij antwoordende zeide tot hen: die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. Dan weten we nou achteraf ook wie die mens is uit, of wie die zaaier is uit vers 3. Het is natuurlijk dezelfde. De zoon des mensen, de Heer Jezus zelf dus. De akker is de wereld, in het algemeen dus. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. Dat wil zeggen, dat zijn degenen die het koninkrijk zouden binnengaan. De erfgenamen van het koninkrijk, of hoe je dat maar zeggen moet. Maar in ieder geval, degenen die deel zouden hebben aan het koninkrijk. En dat is dus wat de tarwe uitbeeldt. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. Op precies dezelfde manier. Kinderen des koninkrijks zijn degenen die geloven in het woord van God. Kinderen des bozen zijn degenen die geloven in het woord van de boze. Ja, het woord, enkelvoud, maar dat kan eigenlijk niet, hè. Zijn genadig is namelijk dat waarheid is per definitie in het enkelvoud. En het de leugen wel, gaat per definitie in het meervoud namelijk. Ik zeg altijd, het maakt de duivel niet uit wat je gelooft, als het maar niet is het woord van God en dus de Heer Jezus Christus. Vandaar dat het kan dat bijvoorbeeld twee verschillende religies, hoe verschillend ze ook zijn, allebei in de praktijk gewoon door de boze zelf zijn ingegeven. En dat ze vijandig staan tegenover elkaar, ja, dat kan wezen, maar dat doet verder niks ter zake als het de verwarring maar bevordert en als het de mens maar afhoudt van geloof in de Heer Jezus. Dat is waar het om gaat. En in welke afgoderij, sorry voor de zware uitdrukking, maar in welke vorm van afgoderij een mens vervalt, kan de duivel heus niet schelen. Zolang het maar afgoderij is. En nee, ik reken daar het christendom in het algemeen, zoals dat in de wereld bekend is, feitelijk ook onder. In de praktijk, de meerderheid is gewoon afgoderij. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen nu. En anders trek ik het gewoon weer in. Dan zeg ik gewoon, denk er maar eens over na. Anders laten we dat buiten beschouwing. Vind ik ook goed. Maar het gaat maar om het beginsel dat men niet de waarheid zou geloven. En om te voorkomen dat men de waarheid zou geloven, wordt de leugen in de wereld gebracht. Maar dan heb je nog een kans van 50%. Dus hoe meer leugens, hoe beter. En dat tussen al die leugens ergens misschien ook de waarheid zit. Wel, hoe meer leugens er zijn, hoe kleiner de kans dat men de waarheid vindt, is de gedachte. Hè? Goed. Nou, laten we het maar weer bij. Dus onkruid zijn de kinderen des bozen. Zij geloven in woord van de boze, wat voor woord het dan ook is. En dan vers 39. De vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is uiteraard de boze. Maar nu staat er, is de duivel, waarmee tegelijkertijd het woord duivel verklaard wordt. De diabolos, en waarom hij als zo, onder die naam, of met dat woord, wordt aangeduid in het Grieks, het lijkt me duidelijk. Omdat hij degene is die per definitie verwarring zaait en of alternatieven biedt, zal ik maar zeggen. Om de mens inderdaad af te leiden van de Heer en zijn woord. En de oogst is de volleinding der wereld. Let op dat de term volleinding der wereld hier niet gebruikt wordt in de betekenis van het is een bepaalde tijd of datum, maar het staat voor gebeurtenissen die deze tegenwoordige eeuw zullen volleindigen. Vandaar dat het ook niet een datum is of één gebeurtenis, maar het staat voor de gebeurtenissen bij elkaar die deze tegenwoordige boze eeuw, hetzelfde woord, aion, die deze tegenwoordige boze eeuw zullen beëindigen. En die gebeurtenissen nemen alles bij elkaar een jaar of 40 in beslag. vanaf de opname van de gemeente tot aan het binden van Satan. En dus vanaf de opname van de gemeente tot aan de 1000 jaren waarin Satan gebonden is. Of zal ik zeggen, vanaf dat de gelovigen van de aarde worden weggenomen naar de hemel, tot aan het moment dat de ongelovigen van de aarde worden weggenomen naar het dodenrijk. Of nog verder weg. Maar dat doet er verder niet toe. Heb je dat? Zodat de gelovigen die de 1000 jaren binnengaan per definitie gelovigen zijn die tot geloof zijn gekomen na de opname van de gemeente en voor de 1000 jaren uiteraard. Goed. Waarna je afvraagt hoeveel dat er zullen zijn en hoeveel procent dat is op de tegenwoordige wereldbevolking. Het antwoord is niet veel. Nee, dat is niet veel. Dat is nou helemaal zo. Ja, natuurlijk staat er daarna, de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, maar dat kan ook wel een beschrijving zijn van pas 1000 jaar later. Ik bedoel, dat zegt op zich niks. Wat wij lezen in de schrift namelijk, is dat het altijd gaat om een overblijfsel, een minderheid met grote nadruk. Helaas, maar niettemin, wordt gewoon gezegd. Goed. De vijand die het onkruid gezaaid heeft, is de duivel, de doorheenwerper. Ik zou bijna zeggen, hier komt de naam vandaan, dus min of meer. En de oost is de volleinding der wereld. En die is volledig beëindigd bij de 7e bezuin. En dus aan het einde van de 40 jaar of na de opname van de gemeente. Dat kan ik echt niet zo gauw uitleggen. Dus nou zeg ik het maar gewoon, hè. Maar het staat in Openbaring 10. De maaiers zijn de engelen. En ik hoop dat u nu begrijpt dat het best zo kan zijn dat u en ik die maaiers zullen zijn. Toch? Want die term engelen wordt voor de gemeente gebruikt vanaf de opname van de gemeente. Ja, ook andere termen worden ervoor gebruikt, maar engelen net zo goed. En waarom zou dat niet zo zijn? Als er staat, hier staat, de maaiers zijn de engelen. Maar het is een uitspraak die eigenlijk gelegd moet worden ook naast Matteüs 24, maar nu nog wat verzen eerder. Namelijk, na de verschijning van de Heer op de Olijfberg zal hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. En daar gaat het kennelijk, dat blijkt uit de vergelijking met de Oud-Testamentische profetie, over de terugverzameling van Israël. Maar aangezien wij nou eenmaal de eerstgeborenen, de eerstelingen zijn van Israël, ligt het toch voor de hand dat wij dat zouden doen. En als je zegt maar engelen. Het verschil is dus kennelijk toch niet zo groot, maar dat even te zijn. Je zegt misschien maar engelen zijn toch hemelse wezens. Dan zeg ik nou, dat zeg ik toch ook. Of je zegt engelen zijn boodschappers. Dan zeg ik nou, wie zijn dan die boodschappers nu? Dat zijn wij toch ook. Dus dat is, die termen liggen niet zo vast. En waarom zou nou, zou het niet voorkomen logisch zijn als de Heer verschijnt met zijn 10.000 heiligen of zijn 10.000 engelen en dat blijkt de gemeente te zijn. Hij komt zo op de Olijfberg of boven of op de Olijfberg of daar in de buurt in elk geval. En als er staat dat hij daarna zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkoren bijeen te vergaderen, dan zou ik niet weten waarom dat ineens andere engelen zouden zijn. Ik denk dus wij. Maar dat zullen we over een paar jaar weten. Goed. Leuk is dat, hè? De maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt. Alzo, want dat is de gangbare gang van zaken, hè? Zo gebeurt dat. Alzo zal het ook zijn in de volleinding deze aion, deze eeuw. Dat is dus niet de volleinding van de wereld, namelijk op de jongste dag. Niet de volleinding van de kosmos, maar de volleinding van de heerschappij van Satan. Dat is wat het eigenlijk is. Hè? De tegenwoordige eeuw, tegenwoordige wereld, tegenwoordige eeuw is de die eeuw waarvan Satan de god is. Hè? Satan wordt genoemd, 2 Korinther 4 vers 4, de god deze eeuw. En zolang die heerst, hebben we van doen met de tegenwoordige boze eeuw. Met de uitdrukking uit Galaten 1 vers 4. En die eeuw die voleindigt, definitief bij het binden van Satan, dat lijkt me dan ook een duidelijke zaak. Maar er staat dan vervolgens, de zoon des mensen, vers 41, de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden wie het maar zijn mogen dan, maar zijn boodschappers, als je het netjes vertaalt. En zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen. Nou, als wij dan, daar gaat hij weer, hè. Als wij dan met Christus zullen delen in zijn heerlijkheid en heerschappij. Als wij dan met Christus de wereld zullen oordelen. 1 Korinthe 6. Ligt het toch voor de hand om te zeggen dat daar hier over gesproken wordt. Dat het weliswaar niet de bedoeling is dat deze dingen door deze woorden bekendgemaakt zouden worden. Ja, dat is ons duidelijk. Maar aangezien wij ze weten, vinden we het hierin terug. En daar dienen de gelijkenissen feitelijk voor. Opdat wij specifiek gemeentelijke waarheid in elk geval terug zouden vinden in de woorden van de Heere Jezus, maar die heeft ze bedekt uitgesproken. En die heeft er zelfs bij gelegenheid bij gezegd van, dit begrijpen jullie nog niet, maar straks, als de Geest gekomen is die in heel de waarheid zal leiden, dan zul je weten wat ik je nu gezegd heb. Zodat het toch de woorden van de Heere Jezus zijn, waardoor wij bekendgemaakt worden met gemeentelijke waarheid. Maar goed. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen. En ergernissen betekent gewoon alles wat struikelt of alles wat gestruikeld is. Hè. Al de ergernissen, namelijk, er staat gewoon achter, namelijk degenen die de ongerechtigheid doen. En degenen die de ongerechtigheid doen, zijn uiteraard degenen die gestruikeld zijn of die zich hebben laten ergeren. Want dat is wat het woord betekent, hè. Struikelen. Ze zullen verwijderd worden en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. En dat is een betrekkelijk gebruikelijke uitspraak over het uiteindelijk oordeel en zelfs over de poel des vuurs. Want bij vurige oven denken wij toch in ieder geval aan poel des vuurs. Al moet ik er nog wat anders bij zeggen. De vurige oven. Wij vragen dan ogenblikkelijk welke vurige oven. En dan is het antwoord dat wij deze vurige oven zouden moeten zoeken in de profetie. Daar vinden we hem nauwelijks. Maar een heel bekende vurige oven, wel degelijk uit wat wij noemen een profetisch boek, is die uit Daniël hoofdstuk 3. Ja, 3? Goed. Daniël hoofdstuk 3, waar bovendien drie vrienden van Daniël, Shadrach, Meshach en Abednego. Volgens het Golden Gate wordt het in ieder geval. Maar goed. Maar waar het.
De sculptuur hoor. Ja.
Maar goed. Maar dat de drie vrienden van Daniël worden geworpen in de vurige oven. Dat beschouwen we meestal niet als een profetie. Maar niettemin is het een profetie. Want het is een profetie over de grote verdrukking. Dat is die vurige oven. Grote verdrukking waaruit het gelovig overblijfsel van Israël in het bijzonder en van de mensheid in het algemeen, bewaard zou worden. En ik heb geen moeite om te denken dat deze vurige oven die vurige oven is. Dan is namelijk de gedachte dat deze die de ongerechtigheid doen uit vers 41 inderdaad om zullen komen in de grote verdrukking. Maar eigenlijk had ik dat al gezegd, dus daarom hou ik het er maar op. Heb je dat? Want de grote verdrukking duurt immers tot het begin van de 1000 jaren. En het uiteindelijke resultaat van die grote verdrukking is inderdaad dat de ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Dus ik denk dat die vurige oven dat is. Als het dat niet is, dan is de vurige oven de uitbeelding van de poel des vuurs. Maar dan zitten we met een probleem. Want dan zouden wij uit een gelijkenis, want meer is er niet, uit een gelijkenis, ja, en uit andere gelijkenissen waar dezelfde term voorkomt, zouden wij moeten besluiten dat sommige mensen eerder in de poel des vuurs terechtkomen dan eigenlijk de bedoeling was. Want de bedoeling was dat het laatste oordeel zou plaatsvinden op de bekende jongste dag, die daarom ook zo genoemd wordt. U weet wel. Waar alle doden staan voor God, dat is zoals het in Openbaring verteld wordt, hè. Waar alle doden staan voor God en de ongelovigen worden opnieuw gedood. Dat wil zeggen, gaan de tweede dood in en er staat er gewoon, ze worden geworpen in de poel des vuurs. Maar waarom daar nou een uitzondering op zou bestaan voor de ongelovigen uit de dagen van de grote verdrukking, dat kan ik niet inzien, mede omdat ik nog nooit één concrete Bijbelse uitspraak, en expliciete dus, daarover ben tegengekomen in de Bijbel. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat die niet zou bestaan, maar ik ben er gewoon nooit tegengekomen. En ik heb geen grond om uit een gelijkenis een dergelijke conclusie te trekken. Dat zou men namelijk met gelijkenissen sowieso niet moeten doen, conclusies trekken. Ze zijn meer ter illustratie dan dat er waarheden in geopenbaard zouden worden. Dat zou wel erg vreemd zijn, hè? Dus ik denk dat de vurige oven is, zoals we die in het Oude Testament tegenkomen, niet zozeer de poel des vuurs, maar de grote verdrukking. En ik heb het voor u nagekeken. Alle schriftplaatsen waar sprake is van deze vurige oven en wening en knersing der tanden, al die schriftplaatsen spreken inderdaad over het oordeel wat komt over de levende mensheid bij de wederkomst van Christus en niet over een oordeel op de jongste dag. Dus ik denk dat de vurige oven gewoon is wat die in Daniel 3 ook is. De uitbeelding namelijk van de grote verdrukking die tot doel heeft om de ongelovige mens van de aarde weg te nemen. En over eeuwig oordeel lees ik hier verder niks. Dus ik heb ook niet de vrijmoedigheid om dat erin te lezen. Maakt natuurlijk weinig uit, want als men ongelovig is en dus niet 1000 jaren binnengaat, betekent dat toch in ieder geval dat als men niet meteen het eeuwige oordeel ingaat, wel, dan zal dat meer dan 1000 jaar later toch alsnog gebeuren. Dus in de praktijk is het tamelijk theoretisch, maar we zouden het niet moeilijker moeten maken dan het is. Heb je dat? Goed. Nou. Dus ze zullen er zelf in de vuur overwerpen. En dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon. Dat is trouwens ook een uitdrukking uit Daniel, hoofdstuk 12. Zodat het niet zo vreemd is om vers 42 in verband te brengen met Daniel 3. Maar dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. En er staat er nog zo fraai bij, die oren heeft om te horen, die horen. En dat betekent dat de verklaring van de gelijkenis niet volledig is. Dat betekent het. Dat betekent gewoon dat niet alles gezegd is. Trouwens, dat merk je meteen, want korter kun je zo'n gelijkenis nog niet verklaren. Dit is dat, en zus is zo, en dan dat is dan. Dan moet je mee wat aanzien te vangen. En een belangrijk deel van wat niet verklaard is, is natuurlijk wie zijn die engelen. Maar dat heb ik erbij verteld, nou, inmiddels. Maar dat kun je pas weten op grond van Nieuwtestamentische brieven. Zie, dus het is niet volledig. Betekent altijd, als zo'n uitdrukking er staat, die oren heeft om te horen, die horen, gaat het er altijd om, dat weliswaar dingen gezegd zijn, maar dat men wat dieper zou moeten zoeken dan de oppervlakkige betekenis van wat gezegd is. Nou, daar zal ik ook geen verdere voorbeelden van geven. Ik ga namelijk door naar vers 31, de volgende gelijkenis namelijk. En het is misschien goed er nu even op te wijzen, voor zover ik dat vorige keer niet gedaan heb, dat dit hoofdstuk heel fraai en heel eenvoudig wordt ingedeeld, hè. Wat we krijgen namelijk is één algemene gelijkenis, namelijk die van het zaad. Daarna krijgen wij één onderbreking, bestaande uit een verklaring van de gelijkenis van het zaad, onder andere, en de toelichting op het spreken in gelijkenis in het algemeen. Dus een onderbreking, zeg ik. Daarna krijgen wij drie gelijkenissen, namelijk die van het onkruid, die van het mosterdzaad en die van het zuurdeeg, achter elkaar door. En die drie gelijkenissen horen kennelijk bij elkaar. In de eerste plaats omdat er geen onderbreking tussen zit. In de tweede plaats omdat ze alle drie beginnen met dezelfde uitdrukking. Namelijk met een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld. Heb je dat? En dus horen ze bij elkaar. En dan volgt weer een onderbreking. Bestaande uit de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. Daar waren we dus zojuist. Vervolgens krijgen we weer drie gelijkenissen, die kennelijk weer bij elkaar horen, want er komt geen onderbreking tussen punt 1 en punt 2. Ze beginnen weer alle drie met een gelijke uitdrukking, maar een andere. Ze beginnen alle drie met wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. In vers 44, vers 45, Dat was er nog één. En vers 47, precies. Heb je dat? Daarna krijgen we weer een onderbreking. In vers 51, waar de Heer zegt, hebt gij dit alles verstaan? Zo van, zal ik er nog één uitleggen? Maar ze zeiden, we hebben het verstaan, dus hij legde geen één meer uit. Maar anders was dit de plaats geweest weer voor een uitleg. Heb je dat? Mooi, mooi schema, ontstaat er zo. En daarna volgt uiteraard nog een achtste gelijkenis. Dat is die van vers 52. Dat is ook een heel algemene. Die is zo algemeen dat die dikwijls over het hoofd gezien wordt. Helaas. Maar het zijn er echt acht. Daarom geef ik u die structuur. Dat is helemaal niet zo van groot belang. Maar ik geef u die structuur om te laten zien. Het zijn acht gelijkenissen. Zodat u niet kunt verleid worden tot een vreemde verklaring van deze gelijkenissen op grond van het feit dat het een reeks van zeven zou zijn. Het is namelijk geen reeks van zeven. En als verklaringen van deze gelijkenissen worden gegeven op basis van een reeks van zeven, weet u dat het niet klopt, want het zijn er geen zeven, het zijn er acht. En heel nadrukkelijk. Namelijk 1, 3, en nog eens 3, en dan weer 1. Dan zal ik het nog nauwkeuriger zeggen. Eerst 1 algemene gelijkenis. Dan 3 met een negatieve strekking. Dan 3 met een positieve strekking. En dan weer 1 heel algemene. En omdat de laatste de moeilijkste is, wordt die meestal buiten beschouwing gelaten. Je spreekt namelijk ook niet tot de verbeelding. Men kan er niks mee. Je kan er zelfs geen plaatjes bij bedenken. Je ziet er niks bij. Je kan het niet uittekenen. Dus je hebt grote problemen dan. Maar het is de mooiste van het hele stel eigenlijk. De meest diepzinnige. Nou goed. Maar let op de structuur. 1 algemene, onderbreking met verklaring. Dan 3 die met dezelfde zin beginnen met een negatieve strekking. Dan weer onderbreking met verklaring. Dan 3 die met een positieve strekking, die alle 3 met dezelfde zin beginnen. Dan weer een onderbreking waar de Heer vraagt of ze een verklaring nodig hebben, maar het schijnt niet te hoeven. En dan de laatste. Het mooiste deel van het hoofdstuk vind ik eerlijk gezegd vers 54 tot en met 58, sinds enige tijd. Maar dat leg ik u later wel eens uit. Nee, daar kom ik nog op. Maar vanavond niet meer in elk geval. Wij waren namelijk bij vers 31... Een andere gelijkenis heeft u een voorgesteld, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, het welk een mens genomen heeft en in zijn akker gezaaid, het welk wel het minste is onder al de zaden, het schijnt een erg klein zaadje te zijn, al zijn er kleinere, maar staat hier gewoon het algemeen, het is wel of wellicht het minste onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het meeste van de moeskruiden, het wordt zelfs een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Welke vogelen des hemels? Wel, die vogelen des hemels, die zojuist, ja, als je niet oplet, heb je er niks aan, zeggen ze dan, hè? Die zojuist dat zaad wegpikten, hè? Diezelfde vogels dus. Met andere woorden, er is hier iets grondig mis. En daar gaat het ook maar om. Want onder ons gezegd, als je de Bijbelse encyclopedie erop naslaat, dan zullen ze je vertellen dat een mosterdzaadje wel een boom, het is een struik. Maar hier is dan een boom. Maar het is een struik, mosterd. Het is geen boom. Het is een struik, maar goed. Misschien in het Hebreeuws of het Grieks dat het dan toch onder dezelfde naam had. Een boom, vooruit maar. He? Dan zegt men, hij kan wel bijna 2 meter hoog worden. Ja, dat kan wel, natuurlijk, men moet er wat van maken. Maar om dan nog te zeggen dat het is een boom is, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken, dan moet het toch een boom hoger zijn dan 2 meter, want wij kennen in de Bijbel, raad is waar, in Daniel, kennen wij ook een boom, een grote boom waar de vogel des hemels in de takken nestelen en die was heus wel wat hoger dan 2 meter. Maar het was wel dezelfde boom als u mij vraagt, eigenlijk. Kennen jullie die boom? Uit de droom van Nebukadnezar. Die boom die afgehouden zou worden en dan toen een koper en een ijzeren band om de stronk enzovoorts. En na 7 tijden zou die boom weer, die 7 tijden zijn bijna om. Maar dat reken ik een andere keer wel weer eens voor. Hè. Maar dat verhaal, toen ging het over Babel namelijk. En dit is ongetwijfeld dezelfde boom, maar hier voortkomend uit een mosterdzaadje. En daarmee komt die gelijkenis aardig overeen met de voorgaande. Want er werd tarwe gezaaid, maar als je niet oplet, denk je dat de hele akker vol staat met zizanion, met wat anders namelijk. En zo is het hier ook, want er wordt een mosterdzaadje gezaaid. En dat mosterdzaad genoemd wordt in verband met geloof. Dat wordt u graag allemaal te weten. Weet u wat geloof is, een mosterdzaad? Het ging niet om een klein geloof. Ja, dus sommigen zeggen dat maar. Geloof als een mosterdzaad. Maar wat er van terechtkomt, heeft met geloof niks te maken. Want deze boom die hieruit voortkomt, is gewoon Babel. Dat heb ik eens nagevraagd aan de hervormers. We hadden het er nou toch over. Dat deed ik niet meer opzet, maar we hadden het er nou toch over. Sinds 1500 zoveel namelijk. Wordt binnen de reformatie geleerd dat als de profetieën spreken over Babel, dan gaat het in werkelijkheid over de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dat zeggen ze niet op basis van Matthäus 13, want op basis van Matthäus 13 leert men dat het mosterdzaadje een beeld is van de kerk en meer in het bijzonder uiteraard van het protestantisme. Dat begrijp je toch ook wel, hè? Dat is makkelijk uit elkaar te houden, hè? Want men ziet daar zichzelf in. In de praktijk is het nog komischer als het niet zo ernstig was, hè? In de praktijk is het zelfs bijzonder komisch, want in alle gevallen heeft men gelijk namelijk. Alleen het misverstand is dat het misschien wat positiefs zou kunnen voorstellen. Het stelt namelijk niks positiefs voor, het stelt iets negatiefs voor. Dat is het misverstand. Met andere woorden, wat men ervan zegt over het algemeen, wat de gangbare verklaring is van deze gelijkenis hier uit Matthäus 13, is inderdaad volkomen juist. Alleen, het had niet zo moeten zijn. En daar zit het probleem. Want wat het zegt, is gewoon dat uit de prediking van het evangelie, de prediking van geloof, zo'n enorme boom ontstaat, terwijl het zo'n struikje had zullen zijn, maar het wordt een boom waar zelfs de vogel des hemels in kunnen nestelen en waar zelfs de duivel, zal ik maar zeggen, en de overheden en de machten, hoe ze maar heten mogen, tevreden mee zijn en zich goed in thuis voelen. Dat is de gedachte. Dat had het niet moeten zijn, maar dat werd het. En als de reformatoren daar de Rooms-Katholieke Kerk in zagen, hadden ze waarschijnlijk wel gelijk. Neemt niet weg dat een paar honderd jaar later we net zo goed kunnen zeggen dat in het algemeen hetzelfde geldt voor de protestantisme. Is precies hetzelfde. Ik kan het verschil nooit zien. Ik ben slecht ingevoerd natuurlijk, laten we het daar maar op houden, maar ik kan het verschil niet zien. Wat er ontstaat is een grote organisatie met wereldlijke macht en invloed, precies zoals Babel dat oorspronkelijk was. Maar Babel, daarvan zegt de schriftjes, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. De gedachte is namelijk dat de term Babel gebruikt wordt voor alles wat maar afgoderij is. Dus het is niet best als men zegt dat deze boom een beeld is van de kerk. Maar ik ben het met de gangbare verklaring eens. Dat is het inderdaad, maar het had gewoon niet zo moeten zijn. Heb je dat nog zo? Want ik weet dat ik het wat ingewikkeld zeg, maar het is gewoon omdat ik het zo kort mogelijk wil zeggen. Dit is het verhaal namelijk. Wat er van terechtgekomen is van de oorspronkelijke prediking van het evangelie, is een wereldorganisatie met wereldlijke macht.